Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit en waar wij in deze tijd zeker opnieuw zullen stilstaan bij de gezondheidssituatie van Paus Franciscus. We gaan daarnaast ook luisteren naar de boodschap die de paus heeft gegeven aan de deelnemers van een bijeenkomst die georganiseerd werd voor verantwoordelijken voor bisschoppelijke liturgie aan het pauselijk Atheneum Sant'Anselmo, een ontmoeting die van 24 tot 28 februari plaatsvond. Voor het Angelus van zondag 2 maart heeft de Heilige Vader ook een boodschap gestuurd. Daar gaan we ook een vertaling van geven. En tot slot gaan we dan kijken naar een toespraak die de Heilige Vader heeft laten geworden aan de deelnemers van de Algemene Vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven. Met een bijzonder thema: het einde van de wereld. Crisissen, verantwoordelijkheden en hoop. En deze ontmoeting vindt plaats van 3 tot en met 5 maart in het conferentiecentrum Augustinianum. Alvorens we dit gaan doen, gaan we toch de aankondiging van de audiënties laten horen. En dit omwille van het feit dat er een audiëntie plaatsvond in het Vaticaan, geleid door de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin. Op 3 maart ontving kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris van Zijne Heiligheid, vergezeld door aartsbisschop Paul Richard Gallagher, de secretaris voor de relaties met de staten en internationale organisaties, in audiëntie de president van de Republiek van Litouwen, de heer Gitanas Nauseda. En hij neemt deel aan het nationale jubileumpelgrimstocht die wordt georganiseerd vanuit Litouwen. Tijdens het hartelijke gesprek op het staatssecretariaat werd tevredenheid geuit over de goede en vruchtbare bilaterale relaties, waarbij de positieve bijdrage van het christelijk geloof in de Litouwse samenleving werd opgemerkt. Regionale en internationale kwesties werden besproken, met bijzondere aandacht voor de vooruitzichten op vrede in Oekraïne. Aldus het Vaticaan. Laten we eerst even kijken naar de berichtgeving die het Vaticaan heeft laten geworden omtrent de gezondheidssituatie van Paus Franciscus. Voor zij die op zondag tijdens Radio Vaticaan Live verbonden waren met Radio Maria, zal het een beetje een herhaling zijn. Voor zij die nog niet op de hoogte waren, willen we daar graag nu tijd en ruimte voor maken. De laatste keer konden wij stilstaan bij de situatie van de Heilige Vader op donderdagochtend was dat, waarbij de prognose nog steeds voorzichtig was. Op donderdagavond werd bevestigd dat de klinische toestand van de Heilige Vader opnieuw verbeterd is. Hij wisselde zuurstoftherapie met hoge snelheid af met een ventimask. Vanwege de complexiteit van het klinische beeld zijn er nog meer dagen van klinische stabiliteit nodig om de prognose te verduidelijken. Op donderdagochtend onderging de Heilige Vader ademhalingsfysiotherapie, afgewisseld met rust. 'S middags, na een extra fysiotherapie-sessie, bracht hij tijd door met bidden in de kapel van het privéappartement op de 10e verdieping van het Gemelli Hospitaal. Daar ontving hij ook de Eucharistie. Daarna ging hij opnieuw aan het werk. Op vrijdagochtend kwam dan volgend bericht. Net als de afgelopen dagen verliep de nacht rustig en de paus rust verder uit. Nadat hij deze ochtend wakker werd, at de Heilige Vader zijn ontbijt en las hij een paar kranten. Hij gaat verder met zijn behandeling en met de ademhalingsfysiotherapie. Aldus het Vaticaan. Verder werd ook aangekondigd dat kardinaal Angelo De Donatis, de groot penitentiarius van de Apostolische Penitentiari, dat is een belangrijk tribunaal van de Romeinse Curie, de traditionele viering van de Aswoensdagliturgie op de Aventijnheuvel zal voorgaan. En deze vindt plaats op 5 maart. We geven u hier trouwens heel graag mee dat u die ook kan meevolgen op Radio Maria vanaf 16:30 op Aswoensdag, 16:30. Op vrijdagavond kwam het bericht dat de Heilige Vader de middag na een ochtend die werd afgewisseld met ademhalingsfysiotherapie en gebed in de kapel, dat hij een geïsoleerde episode van bronchospasme heeft meegemaakt. Het gaat hierbij over het samentrekken van de luchtpijp. Dit werd veroorzaakt door die dubbele longontsteking, waardoor de Heilige Vader onwel werd en een deel van zijn maaginhoud inademde, waardoor de ademhalingstoestand plotseling verslechterde. Hij werd daarbij onmiddellijk onderworpen aan bronchiale aspiratie om zijn luchtwegen vrij te maken en werd aan niet-invasieve mechanische beademing gelegd, waardoor zijn zuurstofgehalte verbeterde. Hij is altijd alert gebleven en bij bewustzijn en heeft meegewerkt aan de therapeutische behandelingen. De prognose blijft daarom voorzichtig. In de ochtend ontving hij de Eucharistie. Zaterdagavond dan kwam het bericht dat de klinische toestand van de Heilige Vader stabiel bleef. Hij wisselt af tussen niet-invasieve mechanische beademingen en lange periodes van aanvullende zuurstofvoorziening met hoge stroomsnelheid, waarbij de zuurstofuitwisseling goed blijft verlopen. Hij heeft geen koorts en vertoont geen tekenen van leukocytose, een hoog aantal witte bloedcellen die zouden kunnen wijzen op ontsteking. Zijn hemodynamische parameters zijn altijd stabiel gebleven. Hij is zelfstandig blijven eten en heeft regelmatig ademhalingsfysiotherapie ondergaan, waaraan hij actief meewerkt. Verder heeft hij geen episodes meer van bronchospasme ervaren. De Heilige Vader blijft alert en helder van verstand. Hij ontving de Eucharistie op zaterdagmiddag en wijdde zich daarna aan het gebed. De prognose blijft voorzichtig. De paus blijft goed gehumeurd. Vandaag bad hij ongeveer 20 minuten in de kapel vlak bij zijn ziekenhuiskamer. Op zondagochtend meldde het persbureau van de Heilige Stoel dat de paus nog steeds rustte na een rustige nacht. En eveneens op maandag 3 maart werd bekendgemaakt dat de Heilige Vader goed had geslapen. Nadat hij wakker werd, heeft hij ontbeten en begon met de verschillende therapieën van die dag. Zo blijft dus de toestand van de Heilige Vader momenteel stabiel. Verder zijn er niet zo heel veel details vrijgegeven, behalve degene die u in ons overzicht hebt gehoord. Uiteraard is het voor ons uitnodiging om te blijven bidden voor de Heilige Vader. Iets wat u trouwens ook iedere avond kan doen, verbonden met het Vaticaan om 21 uur via de media van Vatican Media die u op YouTube kan terugvinden. Dat de Heilige Vader blijft verder werken, dat is duidelijk aan de communicatie die we mogen ontvangen vanuit het Vaticaan. En zo werden dus enkele boodschappen door paus Franciscus bekendgemaakt. Zo stuurde de Heilige Vader dus een boodschap aan de deelnemers van de cursus voor verantwoordelijken voor bisschoppelijke liturgische vieringen, die plaatsvond in het pauselijk Atheneum Sant Anselmo van 24 tot 28 februari. Dierbare broeders en zusters, een goedemorgen. Ik begroet de eerwaarde priester en de deken van het Pauselijk Liturgisch Instituut, samen met de professoren en studenten die deze tweede editie van de cursus voor verantwoordelijken voor bisschoppelijke liturgische vieringen hebben gevolgd. Ik ben verheugd te constateren dat u opnieuw de uitnodiging hebt aangenomen die is geformuleerd in de apostolische brief Desiderio Desiderevi om de liturgie te blijven bestuderen, niet alleen vanuit een theologisch perspectief, maar ook op het gebied van de vierende praxis. Deze dimensie raakt het leven van het volk van God en openbaart het zijn ware geestelijke aard. Daarom is degene die verantwoordelijk is voor liturgische vieringen niet alleen maar een theologische leraar. Hij is geen rubricist die de normen toepast. Hij is geen koster die voorbereidt wat nodig is voor de viering. Hij is een leraar die ten dienste staat van het gebed van de gemeenschap. Terwijl hij nederig de liturgische kunst onderwijst, moet hij allen die vieren begeleiden, het rituele ritme aangeven en de gelovigen begeleiden in het sacramentele gebeuren. Als mystagogist bereidt hij elke viering verstandig voor in het belang van de samenkomst. Hij vertaalt de theologische principes die in de liturgische boeken staan naar de vieringspraktijk. Hij begeleidt en ondersteunt de bisschop in zijn rol als promotor en hoeder van het liturgisch leven. Zo geholpen kan de herder de hele diocesane gemeenschap zachtjes leiden in het aanbieden van zichzelf aan de Vader, in navolging van Christus de Heer. Dierbare broeders en zusters, elk bisdom kijkt naar de bisschop en de kathedraal als vieringen die navolging verdienen. Ik dring er daarom bij jullie op aan om een liturgische stijl voor te stellen en te bevorderen die de navolging van Jezus uitdrukt, zonder onnodige pracht en praal. Ik nodig u uit om uw ambt in discretie uit te oefenen, zonder op te scheppen over de resultaten van uw dienstwerk. En ik moedig u aan om deze houding over te brengen op de dienaren, de lectoren, de kantoren, volgens de woorden van Psalm 115, die geciteerd worden in de proloog van de Benedictijnse regel. Niet aan ons Heer, maar aan uw naam geven wij glorie. Vergeet bij al uw taken niet dat de zorg voor de liturgie in de eerste plaats de zorg is voor het gebed, dat we zeggen voor de ontmoeting met de Heer. Toen hij de heilige Teresa van Avila tot kerklerares uitriep, definieerde Paulus VI haar mystieke ervaring als een liefde die licht en wijsheid wordt. Wijsheid van goddelijke dingen en van menselijke dingen. Mogen deze grote leraar van het spirituele leven een voorbeeld voor jullie zijn. In feite betekent het voorbereiden en leiden van liturgische vieringen het combineren van goddelijke en menselijke wijsheid. De eerste wordt verworven door bidden, mediteren, contempleren. De tweede komt van studie, de inzet om te verdiepen, het vermogen om te luisteren. Om in deze taken te slagen, raad ik u aan uw blik gericht te houden op het volk, waarvan de bisschop de herder en vader is. Dit zal u helpen de behoeften van de gelovigen te begrijpen, evenals de vormen en modaliteiten om hun deelname aan de liturgische handeling te bevorderen. Aangezien de eredienst het werk is van de gehele samenkomst, is de ontmoeting tussen de leer en de pastorale zorg geen facultatieve techniek, maar een constitutief aspect van de liturgie, die altijd geïncarneerd, geïncultiveerd moet zijn en het geloof van de kerk tot uitdrukking moet brengen. Bij gevolg bezitten de vreugden en het lijden, de dromen en de zorgen van het volk van God een hermeneutische waarde die we niet kunnen negeren. Ik herinner in dit verband graag aan wat de eerste decaan van het Pauselijk Liturgisch Instituut, de Benedictijner Abt Salvatore Marsili, schreef. Het was in 1964. Met een vooruitziende blik nodigde hij ons uit om ons bewust te worden van de boodschap van het Tweede Vaticaans Concilie, in het licht waarvan geen echt pastoraal werk mogelijk is zonder liturgie, omdat de liturgie het hoogtepunt is waar alle actie van de kerk naartoe leidt. Ik nodig jullie uit om deze woorden tot het fundamentele perspectief van jullie dienstwerk te maken, en ik wens ieder van jullie het toe om altijd het volk van God in je hart te hebben, dat jullie met wijsheid en liefde begeleiden in de eredienst. Vergeet ook alsjeblieft niet om voor mij te bidden. Getekend, Paus Franciscus, 26 februari 2025, uit het Gemelli Hospitaal. Een mooie boodschap voor een ieder die actief is in de liturgie, het verzorgen van mooie liturgie, in het bijzonder bisschoppelijke liturgie, die dus nog een stukje verschilt van de liturgie die we kennen uit het parochiale leven bijvoorbeeld. De bisschop en de manier waarop gevierd wordt in de kathedraal dient eigenlijk als een voorbeeld voor alle andere vormen van liturgische viering, in het bijzonder de eucharistie, in de rest van het bisdom. En daarom is het dus belangrijk om deze mensen goed te begeleiden en op te leiden. Op zondag 2 maart was het uiteraard de bedoeling dat de Heilige Vader, normaal gezien verbonden met ons allemaal, het Angelus zou bidden. En hoewel we met u verbonden waren op dat moment, we hebben u ook een overzicht gegeven van de gezondheidstoestand van de Heilige Vader, publiceerde het Vaticaan volgende boodschap die de paus aan ons liet geworden vanuit het Gemelli Hospitaal. Dierbare broeders en zusters, in het evangelie van deze zondag laat Jezus ons nadenken over 2 van de 5 zintuigen, het zicht en de smaak. Wat het zicht betreft, vraagt hij ons onze ogen te trainen om de wereld goed waar te nemen en onze naaste met naastenliefde te beoordelen. Hij zegt, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, dan zul je goed zien om de splinter uit het oog van je broeder te verwijderen. Alleen met deze blik van zorg, niet van veroordeling, kan broederlijke correctie een deugd zijn. Want als het niet broederlijk is, dan is het geen correctie. Wat smaak betreft, herinnert Jezus ons eraan dat elke boom aan zijn vruchten herkend wordt. En de vruchten die van de mens komen, zijn bijvoorbeeld zijn woorden, die op zijn lippen rijpen, zodat zijn mond uitdrukt wat uit zijn hart overstroomt. De slechte vruchten zijn de gewelddadige, de valse, vulgaire woorden. De goede zijn de rechtvaardige en eerlijke woorden die smaak geven aan onze dialogen. En dan kunnen wij ons afvragen, hoe kijk ik naar andere mensen die mijn broeders en zusters zijn? En hoe voel ik mij door hen bekeken? Smaken mijn woorden goed of zijn ze doordringd van bitterheid en ijdelheid? Zusters en broeders, ik zend u deze gedachten opnieuw vanuit het ziekenhuis, waar ik, zoals u weet, al enkele dagen lig, vergezeld van de artsen en gezondheidswerkers, die ik dank voor de aandacht waarmee ze voor mij zorgen. Ik voel in mijn hart de zegen die verborgen ligt in de zwakheid, want juist in deze momenten leren wij nog meer op de Heer te vertrouwen. Tegelijkertijd dank ik God dat Hij mij de kans heeft gegeven om mijn lichaam en geest te delen in de toestand van zoveel zieke en lijdende mensen. Ik wil u bedanken voor de gebeden die tot de Heer opkomen uit de harten van zoveel gelovigen uit vele delen van de wereld. Ik ervaar al uw genegenheid en nabijheid en ik voel me op dit bijzondere moment alsof ik gedragen en gesteund word door het hele volk van God. Ik dank u ook allen. En ook ik bid voor jullie. En ik bid vooral voor vrede. Van hieruit lijkt de oorlog nog absurder. Laten wij bidden voor het gekwelde Oekraïne, voor Palestina, Israël, Libanon, Myanmar, Soedan en Kivu. We vertrouwen ons vol vertrouwen toe aan de Heilige Maagd Maria, onze moeder. Zo laat paus Franciscus een boodschap tot ons komen van op zijn ziekbed in het Gemelli Hospitaal. We hebben voor u nog de boodschap die de paus stuurde aan de deelnemers van de plenaire vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven. Zij komen samen van 3 tot 5 maart rond het thema Het einde van de wereld, vraagteken, crisis, verantwoordelijkheden en hoop. De paus schrijft het volgende. Dierbare academici, het is voor mij altijd een genoegen om mij te richten tot de vrouwen en de mannen van de wetenschap, evenals tot degenen in de kerk die de dialoog met de wetenschappelijke wereld cultiveren. Samen kunnen jullie de zaak van het leven en het algemeen welzijn dienen. Ik dank aartsbisschop Palia en de medewerkers hartelijk voor hun diensten aan de Pauselijke Academie voor het Leven. Tijdens de plenaire vergadering van dit jaar stelde u voor om de kwestie aan te pakken die nu polycrisis wordt genoemd. Het betreft enkele fundamentele aspecten van uw onderzoeksactiviteit op het gebied van leven, gezondheid en zorg. De term polycrisis verwijst naar de dramatische aard van de historische conjunctuur waarin oorlogen, klimaatverandering, energieproblemen, epidemieën, migratieverschijnselen en technologische innovatie samenkomen. De verstrengeling van deze kritieke kwesties, die tegelijkertijd verschillende dimensies van het leven raken, brengt ons ertoe onszelf vragen te stellen over het lot van de wereld en ons begrip ervan. Een eerste stap is zorgvuldiger te onderzoeken wat onze voorstelling van de wereld en de kosmos is. Als we dit niet doen, en als we onze diep gewortelde weerstand tegen verandering, zowel als individu als samenleving, niet serieus analyseren, zullen wij blijven doen wat we met andere crisissen hebben gedaan, zelfs met zeer recente crisissen. Denk aan de COVID-pandemie. Die hebben we, als het ware, verspild. We hadden harder kunnen werken aan het veranderen van gewetens en sociale praktijken. En een andere belangrijke stap, om niet stil te blijven staan, verankerd in onze zekerheden, gewoonten en angsten, is om goed te luisteren naar de bijdrage van wetenschappelijke kennis. Het thema luisteren is doorslaggevend. Het is een van de sleutelwoorden van het gehele synodale proces dat we in gang hebben gezet en dat zich nu in de uitvoeringsfase bevindt. Ik waardeer het daarom dat uw manier van werken de stijl van dit proces weerspiegelt. Ik zie daarin een poging om in uw specifieke gebied de sociale profetie te beoefenen waaraan ook de synode zich heeft gewijd. In onze ontmoetingen met mensen en hun verhalen en door te luisteren naar wetenschappelijke kennis, realiseren wij ons hoezeer onze parameters met betrekking tot antropologie en culturen aan een grondige herziening toe zijn. Dit was ook de oorsprong van de intuïtie van de studiegroepen over bepaalde onderwerpen die tijdens het synodeproces naar voren kwamen. Ik weet dat sommigen van u daar deel van uitmaakten en ook het werk waarderen dat de Academie voor het Leven de afgelopen jaren heeft verricht. Werk waarvoor ik zeer dankbaar ben. De wetenschappen bieden ons voortdurend nieuwe kennis. Denk aan wat ze ons vertellen over de structuur van materie en de evolutie van levende wezens. Er ontstaat een veel dynamischer visie op de natuur dan in Newtons tijd werd gedacht. Ons begrip van voortdurende schepping moet worden herzien. In de wetenschap dat het niet de technocratie zal zijn die ons redt. Toegeven aan utilitaristische en neoliberale planetaire deregulering betekent dat de wet van de sterkste als enige regel wordt opgelegd. En het is een wet die ontmenselijkt. Als voorbeeld van dit soort onderzoeken kunnen we Pater Teilhard de Chardin noemen en zijn poging, zeker gedeeltelijk en onvoltooid, maar gedurfd en inspirerend, om een serieuze dialoog aan te gaan met de wetenschappen, een oefening in transdisciplinariteit. Het was een riskante weg, die hem ertoe bracht zich af te vragen: ik vraag me af of het niet nodig is dat iemand de steen in de vijver gooit, inderdaad om uiteindelijk gedood te worden om de weg te openen. Zo lanceerde hij zijn inzichten die zich richten op de categorie van relatie en onderlinge afhankelijkheid tussen alle dingen, waarbij hij de Homo sapiens in nauwe verbinding plaatste met het hele systeem van levende wezens. Deze manieren om de wereld en haar evolutie te interpreteren met de ongekende manieren om ons ermee te verhouden, kunnen ons tekenen van hoop geven die we als pelgrims zoeken in dit jubeljaar. Hoop is de fundamentele houding die ons steunt op onze weg. Het bestaat niet uit berustend afwachten, maar uit het met elan reiken naar het ware leven dat veel verder gaat dan de smalle individuele perimeter. Zoals Paus Benedictus XVI ons eraan herinnerde, is hoop verbonden met existentiële verbondenheid met een volk en kan alleen gerealiseerd worden voor elk individu binnen dit wij. Het is ook vanwege deze communautaire dimensie van hoop, in het licht van een complexe en planetaire crisis, dat we worden aangespoord om waarde te hechten aan instrumenten met een mondiale reikwijdte. Helaas moeten wij constateren dat internationale organisaties steeds minder belangrijk worden en dat ze worden ondermijnd door kortzichtige houdingen die gericht zijn op het beschermen van specifieke en nationale belangen. Toch moeten we vastberaden blijven streven naar effectievere wereldorganisaties, begiftigd met gezag om het algemeen welzijn in de wereld te garanderen, honger en ellende uit te bannen en de fundamentele mensenrechten met zekerheid te verdedigen. Dit bevordert een multilateralisme dat niet afhankelijk is van veranderende politieke omstandigheden of de belangen van enkelen en dat een stabiele effectiviteit heeft. Dit is een dringende taak die de hele mensheid aangaat. Dit uitgestrekte scenario van motivaties en doelen is ook de horizon van uw samenkomst en uw werk, dierbare leden van de Academie voor het Leven. Ik vertrouw jullie toe aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, zetel van wijsheid en moeder van hoop, als een pelgrimsvolk, mensen van en voor het leven, wandelen wij vol vertrouwen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Voor u allen en voor uw werk spreek ik van harte mijn zegen uit. Getekend te Rome vanuit het ziekenhuis Gemelli, 26 februari 2025, Paus Franciscus. En met die boodschap is het ondertussen voor ons tijd geworden om samen het Angelus te bidden. Daarna kan u luisteren naar de Vaticaanse hymne en zijn we zo langzamerhand aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan. Bidden wij samen. Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepiti Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum, caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut digni feciam promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, at resurrectiones gloriam perducamur, per iundem Christum, Dominum nostrum. Amen.